Ik wil graag met u lezen een gedeelte uit de eerste brief die Paulus aan Timotheus schrijft. Daar hebben we voor de zomer ook over nagedacht. Over het eerste hoofdstuk. Ik wil nu naar het tweede hoofdstuk kijken. En dat gaat over er is maar één God en één middelaar. Dat heb ik erboven zitten als thema, maar je kunt ook andere dingen erboven zetten. Het woord van God is zo rijk dat je daar kun je echt... Ik zou niet zeggen alle kanten mee op, maar je kunt het op allerlei manieren beschouwen. En dat is wel mooi om te zien. Ik begin ook met een vermaning. Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen. Voor koningen en alle hooggeplaatsten. Opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God... Voor onze God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd de juiste tijd. En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld. Ik spreek waarheid en geen leugen, als een leermeester der heidenen, in geloof. En waarheid. Ik wil dan dat mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist. Evenzo dat vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten, goud of paarlen, kostbare kleding, maar zo immers betaamt het de vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen door goede werken. Een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten. Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag heeft over de man. Zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door verleiding in overtreding gevallen. Doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid. Dat is over het gedeelte wat ik wil lezen. Dan zal het daarna gaan over opzieners en diakenen. En zo is het in de brief nog wel meer te zien. Ja, Timotheus heeft de opdracht gekregen van Paulus om te strijden tegen de valse leer en voor het geloof. Dus uiteindelijk voor de waarheid. Daar ging het in het eerste hoofdstuk over. Het ging over dwaalleraars. En er zijn er nogal wat. Er wordt zelfs gezegd, ze komen uit je eigen midden. Ik heb wel eens gezegd, het komt als een stelt vliegtuig, komt het binnen, het vliegt in één keer naast je, je hebt het niet door. Het wordt niet gemeten, het wordt niet opgemerkt. Ze doen het in het geniep. En Timotheus heeft de opdracht gekregen om daartegen te strijden. Die valse leer bloot te leggen. Gij geheel anders zou ik willen zeggen, in hoopvolle boodschap en persoonlijke levensstijl. Paulus leeft vanuit die genade en Timotheus mag ook vanuit die genade leven. En Timotheus wordt door Paulus gemotiveerd om het goede voorbeeld te geven. Zoals Paulus het ook aan hem geeft. Goed voorbeeld doet goed volgen, zeggen we dan. Ik zou mezelf niet als voorbeeld willen noemen, maar het is wel goed om goede voorbeelden te geven. Daar ligt de ouder-kindrelatie en de leerling-leraarrelatie. Dat kom je in de hele brief, allebei de brieven trouwens, de eerste en de tweede, kom je dat tegen. Goed voorbeeld doet goed volgen. In het eerste vers staat, ik vermaan u dan allereerst gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen. De eerste woorden, wat moeten we doen? We moeten bidden. Wat moeten we doen? We moeten bidden. Wat moeten we doen? We moeten bidden. Ik zeg het ook tegen mezelf. Dat moeten we doen. Voor allerlei mensen, voor allerlei groepen, voor allerlei groepen van mensen, vrienden, familie, pasbekeerden, onbekeerden. Je kan een lange lijst van maken. En Paulus vermaant. Hij zegt, ik ga jullie aanmoedigen, bemoedigen. Hij zegt eigenlijk, het vermanen is niet negatief bedoeld. Het is hier juist heel positief. Je wordt opgeroepen bij de les te blijven. Luister naar wat ik je heb te zeggen. Allereerst moeten we bidden. Dat is het eerste wat we moeten doen. Het laatste wat we nog kunnen doen. Vaak gezegd. We moeten bidden voor allerlei mensen. Er worden allerlei groepen genoemd. Vooral voor het leiderschap. maar ze worden er meer genoemd. Voor koningen, alle hoge plaatsen, omdat we stil en rustig leven mogen leiden. En staat er, daarvoor staat nog voor alle mensen. Voor alle mensen, koningen, hoge plaatsen. Vooral voor het leiderschap, ook het leiderschap in de gemeente. Het is goed om daarvoor te bidden. En het zijn ook die mensen die hoge posities bekleden. Hoge bomen vangen veel wind, zeggen we in het Nederlands spreekwoord. Als je hoge boom bent, dan vang je ook die wind en de klappen vaak op. En dan is het goed om je te realiseren dat er mensen zijn die voor je bidden. En voor het leiderschap van de gemeente is het ook goed om te bidden. Want wat moeten zij doen? Zij moeten de gemeente in de juiste richting leiden. Dus de eerste vraag is, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Bidden. De tweede vraag is, waarom moeten we bidden? Dat krijg je in het tweede deel van dat vers 2 te zien. Opdat wij, gelovigen, een stil en rustig leven zullen leven. Een stil en rustig leven. Dat gaat niet altijd op. Gebeurt niet altijd. En toch mogen we weten dat God alle macht heeft. Regeringsmacht heeft. En ook geeft. Een voorbeeld lezen we bijvoorbeeld in Daniël hoofdstuk 3, 4 en 5. Dat is een lang stuk. Maar er staat bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 vers 27. De koning van Babel is vol van zichzelf. Hij is zo vol van wat hij allemaal heeft gepresteerd. Waarop God tegen hem zegt. U wordt aangezegd, o koning Nebukadnezar. Het koningschap is van u geweken. Nebukadnezar is een man die denkt. Ja, ik ben hoog geplaatst. Ik heb het voor het zeggen. Is dit niet het grote Babel dat ik heb gebouwd? En ik ben ook in het British Museum geweest een paar keer. En dan zie je alle voorbeelden ook liggen van de macht van Nebukadnezar. Zelfs stenen uit zijn paleis, daar staat zijn naam op. Hij heeft echt overal zijn naam en zijn stempel opgedrukt, zou je kunnen zeggen. Alles ademt de sfeer van Nebukadnezar. Hij was de grote koning, hij was het gouden hoofd. Er blijft niks van over als je met God in aanraking komt. Als je hem ziet. De allerhoogste macht heeft hij over het koningschap. Het is God die mensen aanstelt. Koningschap van de mensen geeft hij aan wie hij wil. De Allerhoogste heeft macht over het koningschap van de mensen. Hij heeft het voor het zeggen. Niet de mens heeft het voor het zeggen. En wanneer leef je een stil en rustig leven? Als je leeft in relatie met God. Je had het net over bidden. Bidden is leven, zou ik willen zeggen, met de hand op Gods troon. Je hebt een voortdurende verbinding. Het is eigenlijk door je hele leven heen, bij alles wat er gebeurt. Er zijn mensen die vragen om gebed, maar je mag leven met die hand op Gods troon. Je mag weten dat God er is en dat Hij zich met je bemoeit. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die er zijn, die boven hem staan en boven hem zijn gesteld. We lezen dat ook in Romeinen 13. Romeinen 13 is een bekend gedeelte, wat in politiek partijen veel wordt gebruikt, veel werd gebruikt. SGP, ChristenUnie, CDA ook, het gaat altijd over de zwaardmacht van de overheid. Wat moet de overheid doen om mensen onder de duim te houden, in het gareel te houden? De goede te belonen en de kwade te straffen. Dat is een vraag die bij allerlei politieke partijen aan de orde komt. Daarom heeft die overheid ook die zwaardmacht. God zegt, het is aan de overheid gegeven om recht te doen, naar waarheid te handelen. En er is geen overheid dan God. God heeft die overheden gesteld. Dat zien we bij Nebukadnezar, maar dat zien we ook bij onze overheid vandaag de dag. Overheden zijn er door God gesteld. Alleen een overheid doet het niet altijd goed. En dan komt de vraag, wat is Gods wil? Wat wil God dan? Wij mogen bidden naar zijn wil. En daar lopen vaak veel mensen tegenaan. Dat denken, ja, wat is bidden nou naar zijn wil? Hoe weet ik zijn wil? Nou, zijn wil staat hier. Hij wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Dat is een belangrijk aspect van zijn wil. Dat is allesomvattend. Hij heeft die wereld zo lief gehad dat hij daarvoor zijn zoon heeft gegeven. Zijn enige geboren zoon. Hij heeft alles voor die wereld overgehad. Ik heb het wel eens genoemd, mag de kunstenaar ingrijpen in zijn kunstwerk? Ik heb kunst thuis gemaakt, ik heb wat geschilderd en ik heb er pas een tang doorheen laten vallen. Dat was niet handig. Ik was met iets bezig te maken en de tang die viel zo op het doek. En ging er dwars doorheen. Maar ik heb het schilderij zelf gemaakt, dus ik kan het ook wel weer een beetje oplappen. Ik had er tape aan de achterkant gedaan en de voorkant wat plamuur. En ik heb het aangeschilderd en mensen zien het niet meer. Ik heb het opgelost. Mag ik ingrijpen in mijn kunstwerk? Ja, dat mag ik. Want het is mijn kunstwerk. En zo werkt dat ook in de wereld. God heeft die wereld zo lief dat hij daar heeft ingegrepen. Hij heeft gezegd, ik heb die mensen lief, daar ga ik naartoe. Het is God die dat godige, het is Jezus die dat godige gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf heeft ontledigd, kenosis, leeggemaakt en zich heeft aan de mensen gegeven. Wat is de wil van God? Dat alle mensen behouden worden. Hij gaat op alle mensen, ja, zou je kunnen zeggen, inspreken door de evangelisten, door de herders en leraars. Herders en leraars doen het in de gemeente, evangelisten doen het in de wereld. Op alle mogelijke plaatsen wordt het evangelie verkondigd. Ik had gisteren nog contact met Michael, een vriend van mij uit Zambia. En die zit nu in een druk weekend, zegt hij, want hij is bezig met een koppelweekend. Dus een weekend voor koppels. Stellen. En daar is hij heel druk mee en het gaat heel goed. Hij had nog wel een vraag en die stelt hij dan per app. En dan kan ik dat beantwoorden en dan kan hij weer verder. En het werkt, maar het woord van God komt verder. Ik heb hier vorige keer ook wel iets over gezegd, dat we werken nog steeds in Afrika, in Zambia. Nou ja, Afrika is heel groot, supergroot continent. Als je er overheen vliegt, dan zie je ook wat afstanden je moet afleggen als je over de grond gaat. Het vliegtuig gaat iets makkelijker, iets sneller. Maar dan zie je op al die plaatsen wonen mensen, ook al is het een dun bevolkt land. Al die mensen hebben recht op het evangelie. Mogen het horen, mogen het weten, mogen weten wat de waarheid is. En mogen tot erkentenis van de waarheid komen. Wat is waarheid? Aletheia, Aletta. Als je Aletta heet, heet je waarheid. En het gaat er niet alleen maar om het kennen van de waarheid, maar ook het erkennen van de waarheid. Het herkennen, erkennen dat het God is die de waarheid neerzet. Zijn woord is waar, van begin tot eind. Ik geloof ook dat dit woord alles voor het zeggen heeft. Dat is het woord van God. En daar vinden we ook de kern van het evangelie. Het draait om het woord van God, het draait om het woord van de waarheid. Het evangelie tot behoud. En wat is de kern van het evangelie? De kern van het evangelie is een persoon. Is Jezus Christus. Dit is goed en aangenaam voor God, staat er in vers 3, onze heiland. Die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Jezus Christus. Hij was 100% mens en 100% God. Hij had het allemaal. Hij was het. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt door de Vader dan door hem. Er is maar één weg. Dat is die weg. Hij is de enige die die kloof heeft overbrugd. He bridged the gap. En dat heeft hij gedaan door zijn leven te geven. Mijn schuld is op hem gelegd. Dat gedenken we ook in het avondmaal. De avondmaal denken we de dood van de Heer totdat hij komt. De dood van de Heer totdat hij komt. Dat is toch een levende Heer? Dat kan niet anders dan een levende Heer zijn. Dat is de waarheid. We gedenken de dood van de Heer totdat hij komt. En we geloven dat hij komt. We wachten op zijn komst. Eén middelaar. Één mens. Eén middelaar tussen God en mensen. De persoon Jezus Christus. Dit credo komt uit het Shema van Israël. Shema Israël. Hoor Israël, hoor. Luister wat God te zeggen heeft. De Heere God is, hij is God en hij is één. Hij is de waarheid. En het credo gaat in tegen het geloof van de drie-eenheid. De Joden geloven niet in de drie-eenheid. Ik heb ook recentelijk wat boekjes daarover gekregen. En daar zie je dat Joden schrijven over de drie-eenheid die niet bestaat. Hebben christenen ervan gemaakt. Er is geen drie-eenheid. En daar gaat het ook in dit hoofdstuk voor een deel over. Maar er is wel een drie-eenheid. De gnostiek heeft er van alles van gemaakt. De gnostiek is de kennisleer. Wij kunnen weten. Maar ze halen de kennis uit de wereld van de duisternis. En niet uit het woord van God. En daar zit het grote verschil. Credo gaat in tegen het jodendom. Want men gelooft daarin niet in een drie-eenheid, maar in één. In de gnostiek, daar geloofde men ook in de engelentheorie, of engelenhiërarchie. De engelen hadden je hebt een hoofdengel, je hebt subengelen en je hebt sub-subengelen en sub-sub-subengelen. En die zijn allemaal leiders en invloedrijke personen over het leiderschap van steden, van landen. En dat is heel ver uitgewerkt in de Joodse leer. Maar het is een dwaalweg, een leugen, ook een leugen. Zo zijn er zoveel leugens die allemaal binnen zijn gekomen. Stiekem zijn binnengekomen, meegekomen met het Jodendom, meegekomen met de leer die veel mensen aanhangen van het Jodendom. Ik heb tegenwoordig ook heel veel gemeenten die zeggen, we moeten zoveel mogelijk van het Jodendom op ons nemen en in onze gemeente een plaats geven. Alle feesten moeten we vieren en we moeten de Joodse Bijbel lezen en we moeten, nou, alles wat Joods is moeten we gaan doen. Maar de Bijbel zegt, wat waar is, staat in het woord van God en dit staat er allemaal niet. Door één mens staat er, kwam de zonde in de wereld. En dat is door Jezus Christus is die de wereld uitgeholpen. Als je gelooft in Jezus Christus, er is maar één weg, één brug, één middelaar, één weg tot God. Er is één God en één middelaar, Jezus Christus. Hier worden de menselijke en goddelijke natuur samengenomen. Christus stierf voor allen, omdat God wil dat alle mensen worden gered. Dat is zijn wil. Als we bidden naar zijn wil kunnen we vragen of wij mogen worden ingezet in het werk van God, ver weg of dichtbij. En het werk mogen doen wat hij ons heeft opgedragen. Apostel Paulus heeft het ook voorgedaan en voorgezegd. Daar ligt de kern ook van het bidden naar Gods wil. Je hebt het genoemd de Thessalonicenzen, waar het ook heel mooi staat. Als je de wil van God wil weten, dan staat het daar in hoofdstuk 5 onder andere. Verblijft u de alle tijden, dat wil God. Bid zonder ophouden, dankt onder alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. God wil dat we ons houden aan zijn woord. Aan die ene weg, dat is de kern van ons gebed. Paulus wordt daarom ook wel genoemd en aangesteld als apostel der heidenen. Hij mag die wereld in om het evangelie te verkondigen. Aan iedereen die het maar horen wil. En zelfs aan mensen die het niet willen horen. Daar hadden de leraars van de wet moeite mee. Grote moeite. Ze accepteerden het niet, de leraars van de wet. Dat was het probleem wat Paulus ook tegenkwam, wat Timotheus ook tegenkwam, wat al die leiders van de gemeente tegenkwamen. Het onderwijs van Paulus kent geloof en waarheid. Geloof dan in de waarheid zoals God die heeft gebracht in zijn woord. En dan gaat hij in vers 8 gaat hij nog verder met het bidden. Want er staat bij boven voorschriften, maar het gaat allemaal over het gebed. Als je goed leest, gaat het hele hoofdstuk 2 gaat over het gebed. Ik vermaan u, ik bemoedig u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen. Het heeft allemaal met gebed te maken. Er staat er in vers 8, ik wil dan dat mannen op iedere plaats bidden, met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist. Evenzo de vrouwen. Dat heeft ook met gebed te maken. Dat zij zich sieren met waardige klederdracht. Dus het gaat allemaal over het gebed. De positie van man en vrouw. Iedere plaats waar de gemeente samenkomt, wordt gebeden. En mannen doen dat met opheffing van heilige handen. Ik heb ooit eens in Den Haag gewerkt, in de Schilderswijk. En daar hadden we heel veel buitenlandse leerlingen. Turken, Marokkanen. En we hadden 23 nationaliteiten in de school. En er waren een heleboel die wisten niet wat bidden was. En die gingen zo zitten. En er was een juf en die zei, ja, dat is niet goed. Zo moet je niet zitten om te bidden. Je moet je handen samen doen en je ogen sluiten. Maar ik had wat dingen bestudeerd uit de islam. En ik wist dat als je je handen sluit, je handen vouwt, dat betekent dat er geen genade meer is. Dan leef je als het ware uit om gebonden te worden, vastgebonden te worden. Meegevoerd te worden, slaaf te worden. Je geeft je leven uit handen. Dus ik zei, nee, je moet de kinderen die dat willen, mag je met de handen op de tafel of de handen omhoog laten bidden. En dan weten ze dat de genade is. De genade van God is ook voor hen verschenen in Jezus Christus. Lastig om bij mensen in het denken een plaats te geven en om daarvan uit te reageren. Maar goed, mannen met opheffing met heilige handen spreekt over een totale houding van de mens. Mijn hele houding, ik sta met lege handen, maar ik verwacht het van God. Ik geef hem de eer. Het is een activiteit die gericht is op alle onderdelen van het mens zijn. Hoofd, hart en handen. Hoofd, hart en handen. Ik weet het niet. God legt het in mijn hart. Ik strek me naar hem uit. Ik ben beschikbaar voor hem. God is betrokken bij de totale mens. Alles van de mens staat er in het teken van handelen zoals God wil. En de positie van de vrouw wordt ook wat over gezegd. Evenzo staat er. Evenzo betekent dat het onderwerp van gebed wordt voortgezet. Het is voor de vrouwen goed om zich te kleden, dat de buitenkant niet wordt misleid en lijkt alsof de vrouw, ja, dat was, zo was het in die tijd, zich ging kleden met prachtige kleding, haar hoog opgestoken, goud en zilver omgehangend. En dan zie je de binnenkant niet meer, dan zie je het hart niet aan. Dan zie je niet waar het werkelijk om gaat. De inwendige leegte zou je kunnen zeggen. Aan de buitenkant wit gepleisterd, aan de binnenkant verrot. Zo wil zeggen, Jezus het ook tegen de fariseeën. Wit gepleisterde graven. Maar van de vrouwen wordt gezegd, niet de buitenkant bepaalt wie je bent, wie iemand is, maar het hart bepaalt wie je bent. En als je het hart op de goede plaats hebt, dan ga je niet voor de buitenkant. Niet dat het niet ook een tintje, een likje verf mag hebben. Dat mag wel. Daar is het ook niet tegen bedoeld. En je hoeft ook niet te denken, oh, ik moet al mijn goud en zilver afdoen en moet in de collectezak. Dat is de bedoeling niet van dat vers. Het gaat erom dat je niet bezig bent met de buitenkant, met alleen maar het versieren van jezelf. Maar dat je bezig bent met het hart. Heb je het hart op de goede plaats? Een potsierlijke buitenkant kan een inwendige leegheid wel omhullen, maar niet veranderen. Het gaat erom die verandering van het hart. Dat kan alleen maar als Jezus Christus daar komt en woont door zijn geest. Een vrouw kan ook geen leraar of rabbi zijn. Ja, dat is ook een lastige. Ik weet niet hoe de gemeente hierover denkt, maar dit is wat het woord van God zegt. Niet dat ze niet kan onderwijzen of leren aan anderen, dat kan wel. Maar het gaat hier om gezaghebbend leren. Er zijn twee redenen waarom de vrouw dat niet kan doen en moet doen. Adam was eerst geschapen en daarna Eva, zegt de Bijbel. Evenzo vrouwen behoren zich te sieren met waardige klederdracht. Zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en gouden paarlen en kostbare kleding. Maar zo immers betaamt het de vrouwen die voor hun godsvrucht uitkomen door goede werken. Een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten. Maar sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag heeft over de man. Geen zeggenschap over de man. Maar ze moet zich rustig houden. Adam is eerst geschapen en heeft zich niet laten verleiden. Maar de vrouw is door verleiding in overtreding gevallen. Ik heb wel eens gelezen, ook in een boek, ik lees nog wel eens een boek. Daar hadden ze onderzoek gedaan naar het aantal sekten wat in de wereld bestaat. En ik geloof dat 2/3 van de sekten is gestart of wordt geleid door een vrouw. En dan zie je al, daar gaat iets helemaal mis in onze wereld. Ook in de gemeente van Jezus Christus. Ik heb ooit ook een dienst meegemaakt waar een vrouw ook voor stond te fladderen. Die had van die lange kleren aan. En die stond maar omhoog en de gemeente op te zwepen om van alles te zien en te zeggen. En er staat ook in de Bijbel dat de vrouw, die trapt in de val van de Satan, de man niet. Al hebben ze allebei een fout gemaakt, ze zijn allebei uit hun positie gestapt. De man is uit zijn positie gestapt als beschermer van de vrouw. De vrouw is uit haar positie gestapt en ze hebben van rol, van plaats gewisseld, zou je kunnen zeggen. De vrouw is dus niet inferieur, maar ze werd verleid door dwaling. Ze is niet minder waard. En dat maakt God ook duidelijk in heel zijn woord. En Jezus doet het ook. Doet er zelfs nog een schep bovenop. Het is de vrouw die God ook een belangrijke positie heeft gegeven. Welke? Om een kind te dragen wat uiteindelijk de toekomst zal bepalen. En dat was in het Oude Testament was dat de vooruitzichten van de verlosser, de Messias die zou komen. De zondeval is niet alleen maar veroorzaakt door ongehoorzaamheid van de vrouw, maar door beide ongehoorzaam zijn, man en vrouw, allebei uit hun positie zijn gestapt en afgeweken zijn. Afgeweken van Gods gebod en niet staan in de positie die God hen had gegeven. De man begaf zich onder het leiderschap van de vrouw en de vrouw at. En beide verlieten zo hun plek en deden wat God juist had verboden. En tenslotte nog iets over het laatste vers. Doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde, en heiliging met ingetogenheid. Je zou kunnen zeggen, de geestelijke opdracht voor de vrouw is het doorgeven van het leven. En dat is niet alleen maar het leven op aarde, maar dat is ook het eeuwige leven. Dat kan ze doorgeven door te weten, en dat is ook de meest logische verklaring van dit vers, dat de geestelijke geboorte door de incarnatie van Christus komt. Hij is vlees geworden. Hij heeft het lichaam van een mens aangenomen. Hij heeft alles gegeven. En dat mag de vrouw doorgeven aan het volgende geslacht. Het is zera, wat in het Hebreeuws betekent het zaad van de vrouw. Het zaad wat doorgegeven wordt. Er komt nageslacht. Er is toekomst. Het gaat om een verbinding tussen de hemel en de aarde. En die is alleen maar door Jezus Christus te vinden. Hij is de enige middelaar. Het kind Jezus Christus, het middel tot de redding. Man is het hoofd van de vrouw. Een Bijbels principe. We hebben het gezien, het is op meer plaatsen te lezen. Je zou er studies over kunnen maken. En het zou goed zijn om te zien dat mannen en vrouwen principes van de Bijbel moeten naleven. En moeten uitleggen en volhouden en aan het volgende geslacht doorgeven. Het hoofd is Christus. Hij onderwierp zich voortdurend aan de Vader en de wil van de Vader. Deze onderwerping van Jezus was in liefde. Hij had ons zo lief dat hij daar zijn zoon voor heeft gegeven. Jezus Christus, de redder van de wereld. Dat is Gods plan. In de Griekse cultuur stonden vrouwen altijd op de achtergrond. Of werden gebruikt in de prostitutie. Met evangelie gaf de vrouw juist de waardigheid terug. De vrouw heeft een positie die belangrijk is. Die zorgt voor het nageslacht door het hele Oude Testament heen. En nu mogen we terugkijken op Jezus Christus en zien wie Hij is. Er is maar één God, één middelaar, dat is Jezus Christus. Er is maar één weg tot de Vader, dat is Jezus Christus. En ieder die niet staat onder het juiste hoofd, zal deel krijgen aan de wanorde en de chaos in deze wereld. Maar wie zich houdt aan de principes van het woord van God, vindt de juiste weg, zal in waarheid geloof mogen belijden en ontvangt genade. Amen.